Goedemorgen, broers en zussen. Ik heb drie deeltjes dat ik zowel mijn onderdeel en mijn ondertopen wil lezen. Het eerste stukje is Matthäus 4, vanaf vers 12 tot 17. Ik ga eentje per eentje doen dat je er een tijd uit van hebt zoeken. Wat je er kan dolle horen, de boeken Rats van Butten verzeker. Het nieuwe, wij moeten er niet mee zijn. Matthäus 4, van 12 tot 17. Toen Jezus gehoord had dat Johannes overgeleverd was, keerde hij terug naar Galilea. Hij verliet Nazareth en ging wonen in Capernaum, dat aan zee lag, in het gebied van Zebulon en Naftali, opdat vervuld zou worden wat door de profeet Jesaja gesproken werd toen hij zei: Land Zebulon en land Naftali, gebied aan de weg naar de zee en over de Jordaan, Galilea van de volken, het volk dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien. En voor hen die zaten in het land en de schaduw van de dood, is er een licht opgegaan. Vanaf toen af begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Dat is het eerste stukje. Tweede stukje, Matthäus 5, van 13 tot 16. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg, Gods heilige berg, ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op de standaard. En hij schijnt voor allen die in huis zijn. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. En last but not least, Matthäus 5, vanaf vers 1 tot 12, het hoofdstuk eigenlijk. Toen Jezus de menigte zag, ging hij de berg op, en nadat hij was gaan zitten, kwamen zijn discipelen bij hem. En hij opende zijn mond en onderwees hen. Hij zei: Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Zalig zijn de zachtmoedigen, want ze zullen de aarde beërven. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want ze zullen verzadigd worden. Zalig zijn de barmhartigen, want hen zal barmhartigheid bewezen worden. Zalig zijn de reinen van hart, want ze zullen God zien. Zalig zijn de vredestichters, want ze zullen Gods kinderen genoemd worden. Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als uw mens maat en vervolgt en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van mij. Verblijd en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er voor u geweest zijn. De eerste twee stukjes dat ik gelezen heb, zijn eigenlijk de omvattende hoofdzaken van wat ertussen ligt, de prediking op de berg, of de bergrede, beter bekend. Het eerste stukje bevat de hoofdzaken zoals de weg en een groot licht. Dat zijn de hoofdzaken in het eerste stukje. En in het tweede stukje zien we de hoofdzaken zout en licht. En dat is de context wat tussen dat de bergrede als hoofdzaken bevindt. En gelijk dat we al een tijdje weten, is het hoofdonderwerp van Matthäus' zijn bediening het Koninkrijk van God. Waar Matthäus over spreekt, over de weg en een groot licht, dat gaat over de komst van Gods koninkrijk. En het stukje over zout en licht, dat gaat over de levenswezen ernaartoe. Het voorafgaande stukje, dat spreekt over de weg en het groot licht, dat toont ons waarover dat het gaat. En het stukje daarna over zout en licht, dat toont ons waarom. Dus de bergrede zelf toont ons hoe we te leven hebben om een zout en een licht te zijn. Met andere woorden, in vertrouwelijke afhankelijkheid van de Heere God. Het is pure Exodus-taal. Voor jullie God dat misschien eens overkomt, hier is dat al meer gekend. In vergelijking met dat wat wij wilden, met geen wat dat... Alleen, voor zijn volk is het ook zo voor ons. We dienen ook een zot en een licht te zijn in de wereld. En hoe doen we dat? Dat is wat dat de bergrede ons zegt. We dienen een zot en een licht te zijn. Maar we zien ook veel meer dan dat. We zijn meer dan gelukkig, meer dan gezegend. En we krijgen een hoogst persoonlijk goedgezinde lach van God zelf. Dat Dat is wat dat die gelukzalige spreking hier wil zeggen. Het dikke, vette proficiat van God zelf. Proficiat aan de arm van geest, want van hen is het koninkrijk der hemelen, zegt de Heer Jezus. Wat betekent dat nu eigenlijk, arm van geest zijn? Er wordt hier niet bedoeld, zalig zijn de mensen met een mentale beperking. Daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat om het feit dat we zelf niks kunnen inbrengen om een plaatsje in een koninkrijk te verkrijgen. Het laatste wat dat we over hebben, als we totaal niks meer hebben, is vertrouwen op God. Je mag nog miljardair zijn, een plaatsje in het koninkrijk kun je niet garanderen met geld. Zelfs al wil je het letterlijk bekijken, ook toen nog en niks om met God te onderhandelen voor een plaatsje binnen hem. Doet er niet toe hoeveel dat je de zondag in de collecte stikt, of hoeveel levens dat je gered hebt, of hoeveel mensen dat je geholpen met die ziek zijn, enzovoort. Je hebt niks, maar ook niks om te onderhandelen voor een plaatsje in het koninkrijk. En om dat te zien en te weten en te ervaren, dat we zo afhankelijk zijn van hem, dat moment, toen komt de proficiat van hem persoonlijk. Proficiat aan hen die beseffen dat ze niks uit zichzelf kunnen doen en leven in vertrouwelijke afhankelijkheid en genade van God alleen om een getuige te zijn van Gods koninkrijk. Dat is mijn vertaling van vers 3. Tollenaars en prostituees komen eerder in het koninkrijk dan fariseers, omwille van hun onrechtvaardigheid. Ze misten wat God naar op zoek was. We mogen onszelf niet rechtvaardigen. En we zien dat toch zo rap in. We kunnen gerust zeggen van, goh, ik heb gisteren 50.000 euro aan een goed doel gegeven. Goh, ik ga nu zeker zijn van dat platje in het koninkrijk, zeker. Als we zo reageren, dan hangt er een hurtje aan. En al de andere mensen rieten dat ook. Het zijn de wanhopigen die niks hebben. Mensen die weten dat ze niks van inbrengen in Gods koninkrijk, maar niks kunnen geven. Alles wat dat ze kunnen, als ze niks mee kunnen doen, is het met blijdschap aanvaarden. Gezegend zijn die mensen. Stopt met op een goed platje te willen staan bij God. Stop met mouwen frotten, like of als hier zeggen. Stop maar, het ga je niet helpen om God om te kopen, om een platje in het koninkrijk te hebben, of voor in zijn gratie te staan. Door eigen toedoen had niet pakken. En zo dachten de fariseeën en de schriftgeleerden ook, en we weten hoe dat of wel open is van hun. God zien kun je niet omkopen, of niet kopen. Het is een geschenk. Voor sommigen onder ons is dat moeilijk te begrijpen. Voor mij was het ook niet simpel beginnen. Of we iets minder begrippen, of we worden bekeken als iemand met weinig stoffen, en we worden minderwaardig beschouwd, om er alles aan te doen om in het bovenste schof bij de Heere God te staan. Alles rondom je zegt, je moet er alles aan doen voor Gods zegen te kunnen krijgen. Doe er liever alles aan voor die fouten niet te maken. Je kunt niks verdienen door eigen toedoen. Het is een geschenk. Zegenade kun je niet verdienen. Wat dat je ook doet, het is en blijft een geschenk. Zelfs de tegenstander gelooft in God. Hoe zou je het ook kunnen zeggen dat we gered zijn door geloof? Daarom gebruik ik veel liever het woord geloos, vertrouwen, in de plekken van geloof. Door in vertrouwelijke afhankelijkheid te leven aan God, ontvang je zegenade als geschenk. En het is merkwaardig hoeveel keer we die kenmerken vingen, ook onder de nieuwe Exodus, als zijnde hier in de bergreden te vinden. Voor de mensen die er nog nooit op gelet hebben, er zijn zoveel gelijkenissen met de ontmoeting van Mozes op de berg Sinaï met God. En dat vinden we in heel de bergreden terug, zelfs ook erachter nog. Het is zoals gewoon om te zien dat de Heer Jezus hier spreekt over hoe we dienen te leven, en om een zot te zijn en een licht te zijn. Het was ook de bedoeling van Gods volk een zot en een licht te zijn in de wereld. Voor de volkeren, omdat ze zo weten wie dat God is. En dat was voor iedereen te zien. En dat is ook niet anders van ons. Ook is de wet aan Mozes gegeven om onder te lijden en een kenmerk te zien in deze wereld. We weten alle horen hoe dat verlopen is. Na de bevrijding uit Egypte. Keer op keer is Gods volk in ontrouw beland. 100 jaar na elkaar. Tot aan de ballingschap. Met z'n allen naar Babylon. Onder de regeringen van koning Nebukadnezar. Als gevolg van hun ontrouw. Door afgoderij. Nadien hebben ze de tempel opnieuw opgebouwd. Want nooit is de aanwezigheid van de Heere dan nog gezien. En dan niet terug de tempel gevuld met zijn heerlijkheid. Waardoor dat ze eigenlijk nog altijd in ballingschap zijn. Ze leven nog altijd in ballingschap. Tot en met de komst van de Heere Jezus. Die ons gemaakt heeft tot een tempel door zijn geest. Waardoor dat we niet meer in ballingschap leven. En deze keuze is niet alleen voor het volk Israël, maar voor iedereen, voor alle volken. De Heer is gekomen inderdaad in de eerste plaats voor zijn volk, tuurlijk. We lezen dat ook zo. Maar wat dan we ook lezen is dat ze hem verworpen. Ze verkiezen te leven door een eigen gecreëerd wereldbeeld, die totaal tegenovergesteld is van de Heer Jezus. En voor hen moeten die woorden van de bergrede aankom als onweer bij klare hemel. Want niks wat dat gezegd is in de bergrede is typerend voor hunder. Maar is typerend voor iemand die leeft in vertrouwelijke afhankelijkheid van hem. Jezus is hier omringd, zien we, door een massa volk. En hij gaat de berg op om de mensen toe te spreken. Dat is lekker al aan Mozes. Jezus verklaart hoe te leven door de vervulling van de wet. En dat kun je lezen vanaf vers 17. Dat trekt toch enorm op hoe dan Mozes de wet van de Heere God mocht ontvangen. Het volk hadden geen nagel om aan uit de gat te scharren. Ik weet niet of je dat verstaat. Ze hadden niks. Toch kregen ze voedsel. Zonder moeite te doen, bij wijze van spreken. Ze werden van de felle zon beschut door de wolk. 'S Nachts werden ze warm gehouden en wisten ze naar waar dat ze moesten door de vuurkolom. De Heere God leidde onder. Daarom zegt de Heer Jezus, zalig de armen van geest, mensen die niks hebben, zijn blij met wat dat ze ontvangen, omwille van hun vertrouwen in God. En toen komen we bij versje 4, wat dat eigenlijk het hoofdpunt was voor vandaag. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ai, prot van contradictie. Gelukkig zij die treuren, proficiat aan de mensen die treuren. Het is enorm moeilijk om de vertaling toch een beetje nazichten te geven en te begrijpen. De beste manier eigenlijk om het te beschrijven is eigenlijk een term in het Welsh. Ik ga het niet voor zeggen, want mijn tong is al in een knoop beland. Maar dat is eerder de vertaling van die op gelukkig of op zalig slaat, wint dat toch wel iets zachtmoediger is en overtuigender grondheid in het Welsh. Wit is hun wereld, is het vertaald. En eigenlijk bedoelen ze dan mee voor hen waarvoor alles goed is. En daar staan ook deze zalensprekingen voor. Gelukkig de mensen die treuren. Hoe kun je nu gelukkig zien als je treurt of in rouw zit? Dat vers spreekt eigenlijk zichzelf niet tegen. Het eerste deel van het vers slaat op het tweede deel van het vers. De verbeterde versie, of wat gemakkelijker te verstaan, kan je lezen. Gelukkig zij die rouwen of treuren, omdat ze zullen vertroost worden. En terug heb ik weer een vergelijking gevonden met de nieuwe Exodus. Raar maar waar, de profeet Isaiah schreef er iets van. Isaiah 61, vers 2 en 3. Om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de Heer en de dag van de wraak van onze God, om alle treurenden te troosten, om aanhande de treurenden van Sion te beschikken, dat hun gegeven zal worden, sieraad in plaats van as, vleugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een benauwde geest, opdat zij genoemd worden, eiken van de gerechtigheid, een planting door de Heer, om hem te verheerlijken. Onze algemene kennis over dat vers hier zegt dat als iemand die treurt of in rouw is, die gaat getroost worden. Eens dat we de nieuwe schepping zullen inhalen. Of is dat iets te ver gegrepen? Dat was in het begin ook mijn overtuiging. Ja. Als we bij de Heer zijn, gaan we niet meer rouwen. Of niet meer treuren. Met één verschil. Wie kan er nu uitmaken dat die vers, of dat de Heer gesproken heeft, dat bedoeld is voor een verre toekomst van meer dan 2000 jaar verre? De Heer Jezus zegt dat het Koninkrijk van God gekomen is in hem. Met zijn komst is het begonnen. Waarom zou de Heer dat toen bedoelen met de zicht op de verre toekomst? Jezus zegt dat de treurenden vertroost gaan worden. En wie heeft hij nou zijn vertrek gezonden? Juist, de trooster. Juist, de Heilige Geest. Matthäus 9, vers 14 tot 15. Ik weet, dat is een beetje weg. Weer een fietsen, maar ik doe dat gaan. Toen kwamen de discipelen van Johannes bij hem en zeiden: waarom vasten wij en de fariseeën veel en vasten uw discipelen niet? Jezus zei tegen hen: de bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen dat de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. En dan zullen ze vasten. We weten allemaal dat na het vertrek van de Heere de trooster is gekomen, zoals dat hij heeft gezegd. En dat kan je vinden in Johannes 14, vers 26. In het eerste opzicht gaat dat vers, ik kan het dan over vers 4 horen, over de vertroosting die zou komen na de ballingschap, zoals dat Jesaja gezegd had. Het volk was in rouwen, omwille van de ballingschap. Ze werden uit een land van melk en honing gezet, omdat ze nu vergereed met een afgoderij. Ze waren ontrouw aan de schepper God. En nu kregen ze de kans om vertroost te worden. Hij is teruggekeerd. Jezus is terug onder hen gekomen. De nieuwe uittocht, de nieuwe exodus, is begonnen. Er is weer hoop. Terug naar het beloofde land, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Laten we het een letterlijk nemen. Moesten we er nu, door een of andere reden, al is het oorlog, hongersnood enzovoort, moeten vertrekken uit ons land. Zo'n wind niet treuren, alles hebben en ons houden hier moeten achterlaten. Van het ene moment op het andere moment moeten vertrekken. Zo weer niet rond. Maar wetende dat er een herstel zou komen, een nieuw en een beter land tegemoet zou mogen gaan, een beter leven zou kennen, samen met de Schepper God, wie had er toen nog treuren? Wie zou er toen nog pijzen dan vroeger? Wie had er toen nog rond? We zo meer dan troost kennen, pees ik. Weet je hoe dat Jesaja dacht over de komst van het koninkrijk? Jesaja 61, vers 10 en 11. Zo dacht Jesaja erover. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in Jahweh, want hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zoals een bruid zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad, en een bruid zich tooit met haar sieraad. Want zoals de aarde haar gewas voorbrengt, en zoals een tuin het daarin gezaaide doet opkomen, zo zal de Heere Heere gerechtigheid doen opkomen en lof over en voor alle volken. Het gaat hier niet over mensen die verdrietig zijn omdat ze iemand verloren hebben. Het gaat hier ook niet over mensen die teleurgesteld zijn omdat er iets ergs gebeurd is. Het gaat hier niet alleen om iets persoonlijks. Het omvat veel meer dan dat. Ik zeg niet dat het verkeerd is om te treuren of om te rongen, zeker niet. Maar dat slaat het vers niet op. Het gaat over levensveranderende houdingen om hem te verheerlijken, om zijn naam groot te maken. We weten dat de dingen die in de wereld gebeuren niet zijn zoals ze bedoeld zijn. Als we alles zien wat dat in de wereld gebeurt, treur je dan niet. Oorlog, hongersnood, rampen. Treur je toch soms niet? Of als je s'avonds in je bedden krupt en je reflecteert een dag, je weet al wat er allemaal gebeurd is, zit er toch geen ding tussen me voor dat je zegt van jammer, treur je toch niet? Het gaat over een levensveranderende houding. Om hem te verheerlijken. En God had dus troost beloofd. En dat is ook aansluitend bij wat dat Gods volk ervaarde als ze in ballingschap waren. Zelfs al waren ze in een land van ongekende origine, vreemd aan de cultuur, vreemd aan de maatschappij, vreemd aan alles. Zelfs tonnen en Jahwe hadden niet aan hun lot overgelaten. Ook daar kon ze werken. Al was het onder beleid van de niet al te vriendelijke mensen nevens tuinder met die stokken die ze begonnen slaan. Voedsel kosten ze kregen. Heel gas aan hun lot overlopen worden ze niet. Goed, het was wel allemaal vreemd. Ze waren er niet echt blij mee. Maar we kunnen niet zeggen dat de Heere God uit de hele gas aan hun lot overgelaten heeft. Dat kunnen we zeker niet. Het was ook niet heel gas totaal slecht. Ze waren inderdaad wel beheerst door een ander volk en een ander leider. In het eerste deel dat ik voorgelezen heb, in Matthäus 4 van 12 tot 17, staat er een deeltje die gesproken werd door de profeet Jesaja. En dat vingen we terug in Jesaja 9, vers 1 tot 6. En ik kon dat lezen met zicht op Gods koninkrijk, zoals dat Matthäus het ook bedoeld had. En let op de enorme omwenteling die gemaakt wordt van treuren naar blijdschap. Het is een prachtig stukje poëzie. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een groot licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oost, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last en de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midiansdag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel, gewenteld in bloed, zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere, van de legermachten, zal dit doen. Nogmaals, de nieuwe uittocht is begonnen met zijn komst. Gods koninkrijk kent de start met Jezus zijn komst. Als dat geen troost is, dan weet ik het ook niet meer. En we zijn gezegend, we zijn zalig, we zijn gelukkig omwille van zijn komst. En we hebben de hoop die niet ontkend is. Tot slot heb ik nog een stukje uit 2 Korinthe 1, vers 3 tot 5. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee we zelf door God getroost worden. Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig. Amen.